Inderdaad, prachtig om een doopdienst mee te maken. En ik moet zeggen, ik vind dat best een uitdaging om op zo'n zondag te spreken. Want je moet dan Advent combineren met Pasen. En ook nog met Sinterklaas. Want dat is het ook nog vandaag, voor degenen die dat vieren. Maar misschien vieren jullie dat helemaal niet, dat is helemaal niet belangrijk. In mijn eigen gemeente vind ik het altijd prachtig dat we geen preek hebben als er doopdienst is. Want ik vind altijd de getuigenissen van de dopelingen eigenlijk meer dan genoeg preek. Dus het is best lastig om hier ook nog daarbij iets toe te voegen. Maar gelukkig hebben ze mij aan het begin gezet. Dat scheelt weer een heleboel. Ik wil met jullie iets delen uit de Galatenbrief. Paulus die schrijft aan de Galaten in hoofdstuk 2 vers 19. En als je Bijbel bij je hebt of een Bijbel-app, pak hem erbij. En lees met me mee Galaten hoofdstuk 2. Een van de sleutelteksten als het gaat om het Nieuwe Testament. Galaten hoofdstuk 2. Waarin Paulus dit zegt in vers 19. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet. Maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Al als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Ik hou van dat vers 20 en daar ga ik wat meer naar kijken straks. Vers 20 in de oude vertaling zegt het niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Een prachtige dooptekst, een prachtige tekst die gaat over wat er gebeurt met de doop. Maar voor de context is het goed om te weten dat Paulus deze brief schrijft aan een groep christenen in Galatië, de Galaten, die op dat moment een strijd ervoeren omdat er mensen in hun waren gekomen die eigenlijk een Jezus plus evangelie predikten. En wat is een Jezus plus evangelie? Dat is een evangelie waarin eigenlijk gezegd wordt, genade van Jezus, de dood van Jezus is niet genoeg, je moet daar nog wat aan toevoegen. In hun geval was dat het volgen van de wet, besnijdenis en allerlei andere zaken die een aantal Joodse leiders eraan toe wilden voegen. En ik herken die strijd in mijn eigen leven. Ik was zelf 12 toen ik gedoopt werd, vrij jong. Er zijn gemeentes die ervoor kiezen om niet zo jong te dopen. Bij mijn leven werden ook wel vragen gesteld. Maar ik moet je zeggen, na mijn 12e en dat hele proces, ook in mijn tienerjaren, was dat het haakje wat ik nodig had vanuit de keuze die ik gemaakt had om Jezus te blijven volgen. Dus ik ben heel dankbaar dat mijn ouders het wel aandurfden. Mijn ouders waren toen zendelingen in het binnenland van Brazilië. Dus ik ben ergens in een riviertje in het binnenland gedoopt. En het was een bijzonder moment. En als je dan Jezus gaat volgen, dan merk je dat je de neiging hebt om te gaan denken, maar ja, is dan wat Jezus gedaan heeft, is dat wel genoeg? Ben ik wel goed genoeg? En voor je het weet, kom je in zo'n situatie terecht die ook hier bij de Galaten van toepassing was, dat je gaat denken, maar wat kan ik nog toevoegen aan datgene wat Jezus gedaan heeft? En dan krijg je die strijd die ook hier gevoerd werd tussen wet en genade, tussen werken en genade. En natuurlijk, als je Jezus volgt, en als je Jezus kent en dichter bij Jezus gaat leven, gaat zijn leven in jouw leven zichtbaar worden. Dus het lijkt me een automatisch gevolg dat je steeds meer op hem gaat lijken. Maar dat is niet een prestatie die jouw redding ter discussie stelt. Nee, het is een gevolg van de relatie die je hebt met Jezus. En dat is precies wat Paulus hier tegen de Galaten zegt. En het is goed om als we met elkaar een doopdienst hebben, en ik kom daar straks nog wel in de breedte op terug, maar het is goed om met elkaar gewoon ook soms een statement te maken. Niets wat we zouden doen heeft invloed op de genade die door het kruis ons is toegekomen. Niets wat we ooit zullen doen zal iets toevoegen aan de genade van Jezus in ons leven. Heel belangrijk om dat met elkaar te beseffen. Zelfs, en dat is misschien wat raar om dat op zo'n dag als deze te zeggen, zelfs de doop voegt daar niets aan toe. Want je wordt niet gered door de doop, je laat je doop omdat je gered bent. De volgorde is andersom. En het is fantastisch, want ik vroeg me natuurlijk af, ik had helemaal niet gezien wie er gedoopt werden, maar hoe blij word je als gemeente als 7 mensen zich laten dopen en het ook allemaal nog jonge mensen zijn. Hoe gaaf is dat, dat een jonge generatie opstaat en zegt, wij kiezen voor Jezus. Ik weet niet of jullie dat gewend zijn te doen, maar laten we ze aan het begin van deze dienst bemoedigen met een geweldig applaus. APPLAUS Want daar waar heel veel onderzoekers zich zorgen maken over de toekomst van de kerk en de jongeren in de kerk, is het een geweldig voorrecht om in gemeentes te zijn. En jullie zouden daar echt heel trots op moeten zijn dat je in een kerk zit waar jonge mensen kiezen voor Jezus en zich radicaal willen inzetten voor hem. En dat zelfs willen laten zien door de doop. De uiterlijke vertoning, de uiterlijke bekendmaking van een keuze die van levensbelang is. Ik ben met Christus gestorven. Dat wat Paulus hier zegt in vers 19. Ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet. Wat is het belang van het feit dat Paulus dat zegt? Dat heeft alles te maken met hoe in het Oude Testament de wet wordt voorgeschreven. Hoe vanuit het Oude Testament duidelijk wordt dat wij door de wet moeten sterven. Wij die zondaars zijn, wij die in zonde geboren zijn, kunnen niet anders dan sterven door de wet. En Paulus zegt het ook aan de Romeinen, zegt het gevolg van de zonde is de dood. Maar de genade die door Christus Jezus gegeven wordt, is leven. Paulus schrijft daar ook over in Romeinen hoofdstuk 6. En die lees ik even met jullie voor, zodat we die context ook goed blijven zien. Hij schrijft in hoofdstuk 6 van Romeinen vanaf vers 3. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven zijn van de zonde. Een prachtige tekst die duidelijk maakt hoe het is om gedoopt te worden en wat het betekent om gedoopt te worden. En dat je in de doop ziet dat het gaat om meer dan vergeving alleen. Want het zou zo kunnen zijn dat God zegt, oké, nou, door de dood van Jezus zijn je zonden vergeven. Maar lieve mensen en lieve dopelingen, en dat natuurlijk is van wat jullie vandaag doen al het zichtbaar worden van een keuze die jullie al eerder gemaakt hebben. Dus ook daar is het gebeurd. Maar wat Jezus ons biedt, is meer dan vergeving alleen. Hij biedt ons een heel nieuw leven. Hij biedt ons de kans om opnieuw te beginnen, terwijl wel, en dat is ook wel wat duidelijk wordt in de tekst van Paulus, er nog wel steeds een strijd is tussen het hier en nu en datgene wat God voor ons in de toekomst heeft klaargelegd. Ik hoorde een spreker ooit zeggen, je moet het aan denken alsof je denkt aan een spoor van een trein. Het zijn twee rails van hetzelfde spoor. Een spanning die je gaat ontdekken in het leven. Omdat aan de ene kant is daar het symbool van wat eerder gebeurde, een belangrijk markeermoment. En als je straks helemaal ondergaat, dan symboliseert dat je begraven wordt met Jezus. En als je weer uit het water omhoog komt, symboliseert het dat je opstaat met hem in nieuw leven. En tegelijkertijd zegt Paulus, het leven dat ik leef, en in de oorspronkelijke tekst staat daar in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon. En dat is wat we met elkaar ervaren, en dat is wat jullie ook gaan ervaren, zelfs na de doop, is dat er een spanningsveld is tussen het leven dat je leeft in het vlees, wat steeds weer zal proberen de kop op te steken, en het andere spoor van ons leven, dat is het geloof in de Zoon van God, Jezus Christus, die ons door genade gered heeft. Niet door onze daden, niet doordat we beter gaan worden dan anderen, niet zelfs doordat we gedoopt zijn, al is die doop wel heel belangrijk, maar door genade alleen. Maar die spanning zal blijven. Maar hoeveel invloed heeft dan de doop? En heeft de doop wel invloed? Want dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Is het wel belangrijk om je te laten dopen? Is ook een vraag die veel gesteld wordt. Ik ben zelf opgegroeid, zoals ik vertelde, in Zuid-Amerika. En omdat daar verreweg de meeste mensen die tot bekering kwamen niet uit een kerkelijke omgeving kwamen, althans niet uit een protestants-christelijke omgeving, was het heel gewoon om je te laten dopen. En ik moest er best aan wennen, voor zover je daaraan wil wennen, dat toen ik in Nederland kwam wonen, dat ik merkte dat heel veel mensen in evangelische kerken er heel lang over doen om zich te laten dopen. En dan wil ik daar niet per se een discussie over voeren. Maar het is zo belangrijk om te weten dat de Bijbel stelt dat het een daad van gehoorzaamheid is. En dat is een van de belangrijke dingen als het gaat om de doop. Een van de invloed die de doop heeft in ons leven, ook in jullie leven. Dat God gehoorzaamheid belangrijker vindt nog dan offers. En soms denk ik, ik ga van alles voor God doen. Ik ga van alles voor God uitleven. Ik word vrijwilliger in de gemeente. En misschien ben je wel vrijwilliger bij opwekking. Mag allemaal. Maar God heeft meer interesse in gehoorzaamheid dan in offers. Overigens, als directeur van opwekking is dat interessant als je dat soort teksten leest in de Bijbel. Want er zijn zelfs teksten waarvan God tegen zijn mensen zegt, als je niet gehoorzaam bent, heb ik niks aan je liederen. Nou, dat moet je maar net hebben als iemand die heel veel liederen uitbrengt. Maar hoe belangrijk is het met elkaar om gehoorzaam te zijn? Het andere belangrijke is dat als je je laat dopen, is het een getuigenis. Voor de mensen om je heen, want we zijn samen gemeente, dus we gaan elkaar steunen in de daden, in de acties die we nemen, in de keuzes die we maken. Maar het is net zo belangrijk dat het een getuigenis is ook in de geestelijke wereld. En dat het goed is dat we ons bewust zijn en steeds bewuster worden van het feit dat we niet alleen in het hier en nu leven, in het zichtbare, maar dat er een geestelijke wereld om ons heen is. En die is bezig met te proberen ons te roven uit de handen van God. En door ons te laten dopen maken we een zichtbaar statement, ook in die geestelijke wereld, waarvan de duivel zeker weet, het is een daad van kracht en een blijk van toewijding. Het is een markeerpunt. Zoals ik net al noemde, toen ik 12 was, maakte ik dat markeerpunt mee in mijn leven. En ik heb ontdekt dat je markeerpunten nodig hebt. Niet alleen door de dood, maar op verschillende momenten van je leven. Maar lieve mensen, laat dit een markeerpunt zijn. En ik weet dat sommige mensen de dooptekst die ze krijgen voor hun hele leven meekrijgen. Voor mij is het heel interessant, mijn dooptekst is ook mijn trouwtekst. Dus die tekst die je krijgt is niet zomaar een tekst, maar soms geeft God je iets als een haakje waar je aan vast mag houden. Op de moeilijke momenten, op de momenten dat je zult twijfelen, want ook die momenten zullen komen. Maar dat je vast mag houden aan het markeerpunt van deze dag, 5 december 2021. Een belangrijk moment waarvan je hebt gezegd tegen de wereld om je heen en tegen de geestelijke wereld, ik kies voor Jezus. En waarom? Omdat Hij voor jou gekozen heeft, omdat Hij voor ons gekozen heeft. Want naast het feit dat het een markeerpunt voor hun is, is het ook een herinneringsmoment voor ons allemaal. En ik weet niet of je al gedoopt bent of niet, maar als je gedoopt bent, is het zo mooi om dit mee te maken, om dat mee te vieren, maar ook een moment van reflectie in je eigen leven. Want we weten allemaal dat doop geen garantie is dat het allemaal goed gaat. En daarom is het goed als we straks de mensen één voor één het water in zien gaan na hun getuigenis, dat we onszelf de vraag stellen, brandt het vuur nog in mijn hart? Kan je nog herinneren hoe het was om op die dag dat jij het water inging, de keuze maakte voor Jezus en wat is er veranderd sindsdien? Dus het is ook een markeerpunt voor ons allemaal. En het is een aanmoediging voor mensen die zich nog niet hebben laten dopen. Laat het een aanmoediging zijn, een bemoediging om te gaan leven naar de wil van God, om te gehoorzamen. Paulus zegt in vers 20, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof van de Zoon van God. Zoals ik net al zei, dat spanningsveld. Maar het is een belangrijke keuze. Het is een consequentie van de doop of van de dood met Christus. Dat je mag opstaan en mag gaan leven voor Jezus. En tegelijkertijd het besef dat het heel erg tegen de maatschappelijke trend ingaat. Het is goed om te weten dat als je opstaat om Jezus te volgen, dat je kiest om tegen de maatschappelijke tendens in te gaan. Dat er mensen zullen zijn die zullen je voor gek verklaren. Wie gaat er nou nog Jezus volgen in 2021? Weet je wel wat dat betekent? Het is een belangrijk transformatiemoment. Waarin we kiezen tegen datgene wat hoog in het vaandel staat in de maatschappij. En dat is de vraag, what's in it for me? En we overgeplaatst worden, zoals Paulus dat zo mooi zegt, ook tegen de Colossenzen, naar het Koninkrijk van God, waarin de gedachte vooral is, what's in me for you? Als je kiest om Jezus te volgen, gaat het niet meer om mijzelf en om wat ik zelf kan krijgen, maar wat is er door God in mij gelegd, wat ik kan geven, wat ik kan delen met de mensen en de wereld om mij heen. Ik leef niet meer voor mezelf. Maar hoe ziet dat eruit? Vanuit genade, zonder druk. Wat zou jij, wat zou ik kunnen geven? Wat is de gift die God in jouw leven gelegd heeft? Wat is het cadeau van God voor jou, in jouw leven voor deze wereld? En om het bruggetje te maken in deze korte preek naar Advent, wil ik kijken naar 4 mensen die altijd voorbij komen in Advent, die voor mij zo'n prachtig voorbeeld zijn van wat het betekent om niet meer te leven voor jezelf, maar te leven vanuit het geloof in de Zoon van God. 4 korte dingen die ik heel snel schets, die we mee mogen nemen in ons eigen leven. Dingen die we mogen leren vanuit de Adventweken. Die alles te maken hebben met, en dit zijn dan weliswaar mensen die nog voor de tijd van Jezus dood leven, maar toen al kwam de Geest over mensen en liet ze leven binnen de principes en het plan van God. Wat is God, Gods plan voor ons leven als we besluiten te sterven met Jezus en op te staan en te gaan leven vanuit geloof? Dat betekent dat we blijven geloven en bidden, ook al is het stil. In het geval van deze eerste persoon die we tegenkomen in Advent was het 400 jaar stil als God uiteindelijk het gebed van zijn leven beantwoordt. En wat je dan merkt is dat godsdienst en kerkgang niet volmaakt is. Zelfs dat als je niet gelooft, dan kun je wel naar de kerk komen, je kunt zelfs in de kerk leven, lees in Psalm 73. Maar als je door de omstandigheden in het leven het geloof verloren bent, dan is het tijd om terug te keren. Want leven vanuit het geloof in de Zoon van God betekent blijven geloven, blijven bidden, ook al is het stil. En Zacharia, die de hoge priester, die een priester was, die de tempel in mocht, die voor het eerst dienst mocht doen, een dienst die hij maar één keer in zijn leven zou meemaken, op het moment dat hij die dienst mag doen, staat er een engel naast hem. En die zegt tegen hem, je gebeden zijn verhoord. En zijn vraag is dan, na al die jaren bidden en worstelen, hoe kan ik zeker weten dat? Is dat niet wat in ons leven gebeurt als het te lang stil is? En we bidden voor dingen waarvan we denken van ja, misschien komt er nooit een antwoord. We verliezen geloof. Als we willen leven in het geloof van de Zoon van God, dan mogen we leren van Zacharia. Dat God ons tegemoet komt in onze nood, dat God onze gebeden verhoort. Ook al lijkt soms de hemel van koper. Blijf geloven, blijf bidden. Als we leven vanuit het geloof in de Zoon van God, dan mogen we vrucht dragen. Ook al denk je dat je zelf niet klaar voor bent of dat het nooit meer zal gebeuren. Sommige mensen zeggen, ik ben te jong om te gebruikt te worden door God. En misschien, ik ken jullie natuurlijk helemaal niet, maar misschien denk je dat wel. Van ja, ik maak deze keuze wel, maar ben ik niet te jong? Sommige mensen denken van ja, ik ben veel te oud, God kan mij niet meer gebruiken. En sommige mensen denken van ja, maar dat kan ik helemaal niet, je moest eens weten. En het lukt ze niet om te leven vanuit de genade die God wil geven. Maar van Elisabeth leren we dat God onvruchtbare levens, levens die misschien wel tot schande zijn, tot vruchtbaar leven wil brengen. Vruchtbaarheid en zegen. Voel je niet te oud. Voel je niet te jong. Denk niet, God kan door mij niet werken. En misschien schaam je wel, omdat je denkt van ja, ik zie allemaal mensen om me heen die al lang vrucht dragen. Ik zou dat ook moeten kunnen, maar het lukt me niet. Dan wil God vandaag tegen jou zeggen, ik wil jouw leven vruchtbaar maken. Dat is het voorbeeld van Elisabeth. Jezus volgen, sterven met hem en opstaan in een nieuw leven, betekent iets wat we in deze maatschappij ontzettend nodig hebben. De onderste weg gaan, zelfs al heb je gelijk. Als je kijkt naar de maatschappelijke discussie en kijkt naar de discussie op social media, denk je wel eens van, we proberen allemaal ons gelijk te halen. En zeker wij in het Westen en misschien wel wij Nederlanders nog meer, wij weten het altijd beter. Wij weten het altijd zeker. En daarom gaan we niet de onderste weg. Nee, wij gaan de weg van de kennis. Wij gaan de weg van ons gelijk. Maar de ander liefhebben als jezelf kost je iets. Soms kost het je alles. En dat leer ik in het verhaal van Jozef. Die alle recht had om Maria tot een schande te maken. Je moet je maar voorstellen dat je vriendin op een bepaalde dag binnenkomt op je werkplaats. Je bent in ondertrouw en ze komt met een verhaal. Ik heb een engel gezien. Ja, en je moet weten, ik ben zwanger. Ja, duh. Wie van ons zou dat geloven? En Jozef worstelt en worstelt. En hij besluit de onderste weg te gaan. Want daar waar hij Maria tot schande zou kunnen maken, hij had 100% gelijk. Had hij al gekozen om haar in stilte te verlaten, waardoor de schande op hem terecht zou komen. En mensen zouden tegen hem zeggen, Jozef, waarom heb je haar verlaten? Wat heb je haar aangedaan? Hij koos de onderste weg en gelukkig God greep in, ook hij zag een engel en God zei dat het waar was. Maar Jezus volgen in geloof betekent soms ook echt de onderste weg gaan. De prijs betalen om de ander lief te hebben. En tot slot, en niet het minst belangrijke. Een leven leven waarin we gestorven zijn met Jezus en opgestaan in een nieuw leven. En iedere dag vanuit de worsteling tussen het vlees en het nieuwe leven gaan leven. Vanuit geloof in de Zoon van God. Is de keuze om iedere dag Jezus iets meer zichtbaar te laten worden in ons leven. Naar het beeld van Maria die zwanger raakte. En die dat alleen nog maar als een boodschap kreeg. Iets wat onmogelijk was. En toch ging zij zo leven dat alles voorbereid werd voor de komst van Jezus. En misschien is dat wel de belangrijkste boodschap van Advent. Dat we allemaal geroepen zijn om Jezus zichtbaar te maken in ons leven. En gaat het dan in één keer? Nee, het is een proces dat lijkt op een zwangerschap. En alleen vrouwen snappen dit, want als je zwanger bent geweest en wij mannen die er dan naast lopen, die kijken dan soms naar en zien nog helemaal niks van die zwangerschap. En die vrouw, die merkt er al van alles van. Die wordt misselijk en die krijgt van alles in de lichaam gaat er gebeuren. En pas na een aantal weken begint er iets zichtbaar te worden. Totdat de buik echt begint te groeien en uiteindelijk wordt de baby geboren. Maar dat is wat er gebeurt in het proces van ons leven als Jezus zichtbaar mag worden in ons leven. Dan is het iedere dag met Jezus leven, iedere dag met de Vader leven. Hoe dichter wij bij Jezus komen, hoe meer zijn licht op ons schijnt, hoe meer hij zichtbaar wordt in ons leven. We zijn geroepen om ons leven te geven, zodat Jezus zichtbaar wordt in ons. Om dezelfde antwoorden te geven die Maria gaf. En dat is zo'n belangrijke les. Leven in het geloof in de Zoon van God betekent dat ook wij zeggen, de Heer wil ik dienen. Laat het gebeuren zoals u hebt gezegd. Het is een keuze om iedere dag te leven met Christus vanuit zijn dood en opstanding. En de vraag aan ons is, voor wie leef jij? Wat is de keuze van jouw leven? Leef je als iemand die is opgestaan? Is het nieuwe leven van Jezus zichtbaar in jou en mij? Of hebben we het nodig om gewoon heel eenvoudig terug te gaan in deze tijd van Advent op een doopdienst, terwijl we nadenken over wat zou ik de wereld kunnen geven, in plaats van, en dat is prachtig als je elkaar vanavond cadeautjes gaat geven, maar het grootste cadeau is ons gegeven en mogen wij doorgeven. En hoe simpel is het om met elkaar die tekst te benoemen, die we, als we in de kerk zijn opgegroeid, zoals ik, allemaal uit ons hoofd kennen. Al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zodat een ieder, zonder uitzondering, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen.